Goedemorgen, broeders en zusters. Ook onze gast in ons midden, dat is broeder Posma, Bakker Posma uit Noord-Holland. Die is met onze voorganger, broeder Oosterhof, meegekomen, meegereden. Was gezellig onderweg, denk ik. Fijn dat u er ook bent. Onze organist, dat is broeder Van Hulsen. Ook nog bedankt, ter nauwe nood geloof ik nog, tussen geschoven geloof ik. Hè. De collecte van vanmorgen is bestemd voor de opbouw van onze kerk. Wat ook nog belangrijk is, dat in verband met de ernstige ziekte van dominee Leijsen, zal het avondmaal, wat nu op 28 december zou worden gevierd, wordt verschoven naar 1 februari 2009. We beginnen met ons keuzelied uit de evangelische liedbundel, nummer 413. Dat is geloof ik Lichtstad met de parelen poorten. En dan rest mij nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Ik dacht dat er nog iemand binnenkwam, is dat niet? Komt ook. Nou, dan wachten we nog even, toch? Goedemorgen, broeder, zuster. Samen gemeente van de Heer Jezus. We zijn hier vanmorgen bijeen in de naam van de Vader, die zondaren roept. In de naam van de Zoon, die zondaren zaligt. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren heiligt. En nu is onze verwachting ook van Hem, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die afmaakt wat Hij aan u, aan mij, is begonnen. Amen. Ons intochtlied is Psalm 57, de verzen 1, 5 en 6. Psalm 57. Spelen, want ik geloof dat ik de gemeente een moeilijk huiswerk heb gegeven. Het is een mooie wijze, hè? Ja.
Uw gunst en trouw zijn hemel.
toch maar eens een keer oefenen. Gemeente, zeggen wij God onze gedachten in stil gebed. Gaan we nu de dienst vervolgen met het zingen van lied 150, 1 tot en met 3. En dan mag u gaan zitten. Maar dan moet eerst wat anders gebeuren. We moeten medewerking hebben. Waar zit ze? Kom je? Je zou me toch helpen? Kom dan. Is er wel vuurwerk hier zo?
Dan leg ik een los kaarsje bij. Dat is een grote kaars af.
Heb je het voordeel dat ik een roker ben? Je weet hoeveel daar moet hè? 3 jaar. Dat gaat keurig. Nee, die niet. Je wacht het tot volgende week. Ja, zo. Goed zo. Dank je. Keurig dag. Dan gaan we nu zingen uit het Evangelisch Liedboek. Dat is voor u ook wat makkelijker. 150. Geboden van onze Here. We gaan luisteren naar de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Here uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog wat beneden op de aarde, of wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei: Gij zult de Heer uw God lief hebben uit geheel uw verstand en uit geheel uw hart en met alle kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk, is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. We gaan weer zingen. Psalm 61, 1 en 4. Psalm 61, 1 en 4. O Heere, verhoor mijn smeken. Haast bezweken roep ik u ver van u vandaan. Psalm 61, de versen 1 en 4. Genadeverkondiging uit Jesaja 25 vanaf vers 6. En de Heere der Heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten. Een feestmaal van belegen wijnen, van mergrijke vette spijzen, van gezuiverde belegen wijnen. En hij zal op deze berg de sluier vernietigen die alle natie omsluit, en de bedekking waarmee hij alle volken bedekt. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal hij van de gehele aarde verwijderen, want de Heere Heere heeft het gesproken. Tot zover de genadeverkondiging naar Bijbelse woorden. We gaan nu bidden om opening van het woord. Heere God in de hemel, wat zijn we bijzondere mensen. Het kan ook niet anders, want u hebt de mensen gemaakt. Maar dat wij zomaar weer met gevouwen handen en gesloten ogen u mogen aanroepen in de wetenschap dat u altijd hoort, dan worden we er stil van. Wij zijn met onze gedachten vaak bezig met wat ons bezighoudt, maar wij vragen om eerbied dat wij nu voor uw aangezicht staan als de heilige God, de schepper van hemel en aarde, de vader van Heere Jezus Christus. Heere, geef dat we in deze gebedshouding die eerbied bij onszelf mogen voelen en dan pas bij u komen om wat wij te vragen hebben. En dat is of deze kerkdienst in het verdere verloop helemaal tot eer van uw naam mag zijn. En als we straks de Bijbel open doen bij de eerste bladzijde van dat wondere boek, dan hopen wij dat u ons wil geleiden door uw geest. En dat wij mogen verstaan wat u ons wil vertellen voor ons behoud. Want daar gaat het om. U hebt uw zoon naar de wereld gezonden met maar één reden, omdat u ons lief had. Geef dan dat er van die liefde iets uitstraalt vanmorgen, ieder bij ons persoonlijk, maar ook als gemeente. En dat wij u mogen ontvangen door de verkondiging van uw woord. Dat bidden we van u om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik begin voor in de Bijbel. En daar blijft het ook bij beginnen, is een verkeerd woord. Maar ik lees u Genesis 3. Ook wel de zwartste bladzij uit de Bijbel genoemd. Er staat boven de eerste zonde, dat zal u niet vreemd zijn. Er staat nu, de slang was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God gemaakt had. En ze zei tot de vrouw, God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang, van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, daarvan heeft God gezegd, gij zult ervan niet eten, nog die aanraken, anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de vrouw, gij zult geen zins sterven, maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet en uw ogen geopend zullen worden, gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was en hij at. Toen werden hun beide ogen geopend en zij bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten. En toen ze het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde, in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere tussen de geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. En hij zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten waarvan ik verboden had te eten? En toen zei de mens, die vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven. En toen heb ik gegeten. Daar zei de Heere God tot de vrouw, wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw die zei, die slang heeft mij verleid, en toen heb ik gegeten. Daarop zei de Heere God tot de slang, opdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten zolang gij leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorselen En gij zult het de hiel vermorselen. Tot zover. De laatste woorden is ook het onderwerp van de preek. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. We gaan naar de Evangelie Liedbundel, lied 161. In aansluiting op de preek zingen we zonder aankondiging gezang 117, de versen 1, 3 en 5. Gezang 117, 1, 3 en 5. Broeders en zusters in de Heere Jezus, wij wisten het al lang. De natuur heeft het ons al lang verteld. De kerstdagen naderen. Als het 's morgens om 8 uur nog donker is, en 's middags om 4 uur alweer, dan spreken wij al gauw over de donkere dagen voor kerst. En wij als geheide kerkgangers weten dat de kerk al 4 weken voor kerstfeest voorbereidt op dat feest. Wij noemen dat advent, wat niks anders betekent dan komen. Nou hebben we er wel een handje van, we hebben net in de voorgesprekken van de dienst er ook al over gehad, dat we in die weken net doen alsof het allemaal nog gebeuren moet. Maar er is in 's werelds duisternis al lang een licht der lichten opgegaan. Het kerstfeest wat we straks op 25 december vieren, dat is een gedenkfeest. Een gedenkfeest van Gods grote liefde. Een gedenkfeest van die boodschap van grote blijdschap voor alle volken. En daarom kunnen we pas echt blij zijn als we weten wat dat grote feest uitmaakt. Wat de inhoud daarvan is. En dan wordt er naar mijn smaak ook wel eens wat te veel aangeschopt tegen die blijdschap die zich uit in het gezellige als gezin bij elkaar zijn. Of er wordt ook veel aangeschopt tegen de eetgewoonten op kerst. Maar mijn moeder had een oud gedichtje en die zei altijd: vieren ook het feest des heren in het eten en de kleren. En dat geeft aan dat er op die manier ook een feestelijk karakter in de kerstdagen kan schuilen. Immers aan onze eigen verjaardag geven we er ook meer aandacht dan aan andere dagen. Maar als wij het over blijdschap van kerstfeest hebben, dan bedoelen we natuurlijk heel wat anders dan de blijdschap die het gezinsverband geeft. We hebben in deze kerkdienst Gods woord opengedaan bij een belofte. De eerste belofte van de middelaar tussen God en de mensen. En de eerste tonen van die blijdschap die stralen ons uit Genesis 3 al tegen. Genesis 3 vers 15 wordt de moederbelofte genoemd, maar het is het voorspel van Lucas 2. Wel, die eerste belofte van Jezus' komst die wordt gegeven aan de eerste mensen na de eerste zonde. Adam en Eva hebben hun handen uitgestoken naar dingen die God verboden had. Dit voorspel van blijdschap voor alle volken wordt uitgesproken door God die nedergedaald is om gericht te oefenen. Om te oordelen. En het wonder van deze bladzij uit de Bijbel is, voordat God ook maar één woord van oordeel spreekt over mens en dier, voordat God de gerechtigde straf aankondigt, scheurt hij eerst die wolken van donkerheid uiteen die over dat paradijs hangen en stelt in het vooruitzicht de komst van hem die de slang zal overwinnen. Als het paradijs ondergaat, dan gaat het onder als een zon in het avondrood van Gods beloften. Dat avondrood dat een nieuwe dag voorspelt, de dag van de overwinning. En die dag van die overwinning wordt aangekondigd, nee, niet aan de gevallen mens, aan de duivel. God gaat via de slang geen debat met de duivel aan. God vraagt de duivel ook niks. God kondigt het gericht aan, aan de duivel, en in dat gericht ligt de verlossing van de mens opgesloten. God spreekt in deze boodschap van komende blijdschap om door vijandschap. Ik zal vijandschap zetten. God kondigt hier de vijandschap aan tussen de slang en de mens. Tussen de Satan en de mens. Tussen Satan en Jezus Christus. Ik zal vijandschap zetten. God wil die gevallen mensen onmiddellijk duidelijk maken dat de verlossing zijn werk is en van niemand anders. Dat koninklijke ik sta voorop om ons het roemen en beroemen maar direct af te leren. Wat de mens goed kan, dat is vernielen. En wat de mens bereikt heeft, dat is de dood over zich heen halen. De mens kan het niet herstellen. En de mens kan ook het leven niet herstellen. Ik zal vijandschap zetten. Ik zal vijandschap zetten. God doet het ook. Dat is vast en zeker. Die zekerheid dat het licht zal doorbreken na deze zonsverduistering, die zekerheid dat de koning van de donkerheid verslagen wordt, ik zal zetten. En God vertelt ons dat deze verlossing alleen maar mogelijk is in de weg van vijandschap. Eerst moet die band met de Satan en de zonde worden kapot gemaakt. Eerst moet de vrede tussen mens en duivel in vijandschap worden veranderd. En pas als die vijandschap een feit is, kan een vrede met God komen. Hoor, hemel en aarde, ik, de rechtvaardige, de heilige, de genadige God, zet vijandschap tussen de duivel en de mens, omdat ik die mens heb opgenomen in mijn eeuwig verbond, dat van geen wankele weet. Maar die vijandschap is er ook niet in de eerste plaats één tussen hemel en hel. Het is allereerst een breuk tussen de mens en het instrument van de duivel, de slang. De belofte van God wordt niet rechtstreeks aan de mensen gegeven, want dat heeft de mens nu verspeeld. Maar die genadeboodschap is opgenomen in het oordeel over de slang. De woorden van onze tekst worden tot de slang gezegd. God neemt die slang niet in verhoor, God ondervraagt hem niet. De slang en de duivel krijgen niet de kans om zich te verantwoorden, zoals Adam en Eva. God spreekt een vonnis uit. God houdt geen discussie over de schuldvraag met de slang. Dat kan ook niet. Die slang is maar een dier. En een dier is niet zedelijk verantwoordelijk. Een dier kan zich niet eens verantwoorden. Maar een dier deelt wel in het lot van zijn koning. De mens. Als Gods oordeel over de mensen komt, dan is het dier Lot gemeen. Als uw hond uw kind zou bijten, dan zou u dat dier ook laten voelen dat hij iets kwaad heeft gedaan. De straf voor de slang is een diepe vernedering. Dit dier, dit pronkjuweel van kleuren, dat zal nu onder alles gesteld worden. De slang zal alle eeuwen door het symbool worden van alle leugen en bedrog. Ze wordt zelfs in haar gedaante getroffen. Ze zal zich met haar schubbenpracht niet meer oprichten, maar schuiven. Zo zwaar drukt Gods hand op het instrument van de duivel. En van die vloek gaat er een aanklacht naar de mens uit. Want ook om ons zijn de dieren aan dood en verderf onderworpen. En dat oordeel wordt via de slang aangezegd. De vrede, kenmerk van een paradijs, wordt omgezet in onvrede. De harmonie tussen mens en dier wordt disharmonie. Het koninklijke van de mens over het dier wordt vijandschap. Vrede en vreugde maken nou plaats voor een gevecht. En van dat gevecht wordt de slang het symbool. En de slang doet de mens ook heel veel kwaad. In India bijvoorbeeld is het aantal mensen waardoor een slangenbeten omkomt groter, 10 keer zo groot als door andere wilde dieren. De slang is een felle vijand van de mens geworden. Dat moet ons tot nederigheid brengen. Dat moet ons klein maken voor God. Want deze verhouding tussen mens en dieren is er gekomen door onze schuld. God maakt die vriendschap tussen de mensen en het instrument van de duivel onmogelijk. Het woord vijandschap kunnen we toch moeilijk anders uitleggen. Maar deze vijandschap zal tenslotte winst opleveren. De mens zal overwinnen. Van het herstel voor het koningschap van de mensen. En daar mogen we denk ik gerust eens aan denken als we zien dat het vee om te beginnen ons melk geeft en wol en arbeidskracht. En de uiteindelijke overwinning van deze vijandschap wordt ons in Jesaja 11 al voorspeld. Daar wordt ons verteld dat een wolf met een lam, een panter met een geit, een kalf en een jonge leeuw, een koe en een boerin, een baby met een slang met elkaar zullen omgaan en spelen. Dat is dat avondrood waarmee de zon in het paradijs ondergaat. Maar het is niet alleen een vijandschap tussen mens en slang. Het is niet minder dan een vijandschap tussen de mens en de duivel. De slang is immers het instrument van die aartsleugenaar. God zegt, omdat gij dit gedaan hebt. En ook met Satan houdt God in discussie. God ondervraagt hem ook niet. God wil in deze zaak de stem van de verleider niet meer horen. Trouwens, voor erkenning van de schuld is bij de Satan ook geen plaats meer. Adam en Eva kunnen tot berouw komen, maar hij niet meer. En dan is er voor de Satan dus ook geen behoud mogelijk. Het enige wat hij hoort, dat is een rechtvaardig oordeel. En dat oordeel houdt in dat deze Satan, die toch eigenlijk geschapen is tot een grote troongeest in de hemel, wordt neergestoten in de duisternis van de verlorenheid. Maar het is niet de enige straf. Er is nog een aspect in die straf van God over de Satan waar we niet aan voorbij moeten lopen. God geeft hem een schijnbare triomf over de mens. Hij mag lange tijd in de waan leven dat hij overwonnen heeft. Hij mag nog even roemen, bijvoorbeeld, over die man, die vrouw, die jongen of dat meisje die hij als een buit meeneemt. Hij mag zich nog even verbeelden dat hij de mensen die als Gods beeld geschapen zijn, zijn bondgenoten zijn. Maar hij jaagt te vroeg. Want God maakt toch af wat hij begon. God laat niet varen dat werk wat hij begon. Dat beleiden we bijna aan het begin van elke kerkdienst. Gods eer laat het niet toe om hem de uiteindelijke overwinning te geven. Daarom zet God vijandschap tussen Satan en de mens. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. De vriendschap van zojuist tussen Eva en de Satan, die maakt God kapot. De vriendschap die Eva met de duivel gesloten had en de duivel met deze beide eerste mensen, dat verbreek ik. En de vrede die Adam en Eva vonden bij de zonde, die verander ik in een gevecht. Uw prooi ontgaat u, Satan. Ik ruk mijn afvallige kinderen wel weer uit uw klauwen en ik breng ze weer terug aan mijn kant. Ik richt hier een verbond op. Niet alleen met Adam en Eva, maar met al hun kinderen. En dat verbond wat ik nou slijt, dat zal voor alle geslachten gelden. Twee beloften doet God hier dus, gemeente. De eerste belofte is dat de mensen kinderen zullen krijgen. De mens zinkt na de zondeval niet weg in de dood. En de tweede belofte is, deze kinderen zullen niet de buit van Satan zijn, maar God neemt die kinderen op in zijn verbond. Hij neemt ze op in die strijd tegen de duivel. In de dogmatiek spreken we hier van het genadeverbond. Het eerste wat opvalt, dat is dat God deze openbaring een negatief karakter laat dragen. Hier spreekt alleen van een vijandschap met Satan. Maar dit negatieve moet eerst aan bod komen, want de gevallen mens kan niet aan Gods kant komen of de band met die duivel moet eerst verbroken worden. Even later volgt in het verbond met Abraham de positieve kant. In Genesis 17 dan zegt God, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en uw nageslacht en hun geslachten tot een eeuwig verbond. Van dat verbond met Abraham horen we hier het begin. Hier horen we die eerste akkoorden van Gods liefdeontferming. Maar het is wel een lied van de strijd. En de inzet is vijandschap. De eerste adventsboodschap in de Bijbel die staat in het teken van het gevecht. Ik ben gekomen en ik zal komen, zegt Jezus Christus, niet om vrede te brengen, maar het zwaard. En vuur op de aarde te werpen. En dat vuur dat wordt hier ontstoken. Het vuur dat begint met tot ondergang gedoemde Hof van Eden. Het is het gevecht van een mens tussen mens en Satan. Het is het felle oorlog tussen hemel en hel. Ik zal vijandschap zetten. Dat is die vijandschap die staat tussen licht en duisternis. God geeft aan. Aan dat gevecht toch wel een troostrijk karakter. Hij zegt niet tot de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze man. Maar tussen u en deze vrouw. Die vrouw die schijnbaar voor de Satan geen partij was, wordt door God in het gevecht gezet tegen hem. Zij mag de kinderen krijgen. Zij mag de helden en de vechters krijgen die met een geestelijke wapenrusting de duivel en zijn hele rijk bevechten. Haar kinderen zullen uiteindelijk de overwinning behalen door Jezus Christus. Hoe dat gevecht tegen de Satan gevoerd wordt, nou, zo nu en dan merk je dat wel eens. Dat verzet komt voort uit het verzet tegen alle leugen en bedrog dat in deze wereld gevonden wordt. Wat kunnen bankdirecteuren liegen? Dat gevecht komt uit in alle pleiten voor waarheid en recht dat in de samenleving wordt gedaan. Je hebt altijd nog mensen die het voor de verdrukten opnemen. En dat gevecht dat laat zich gelden in liefde en trouw die onze wereld nog wel kent, ondanks de vermindering van de waarde van de huwelijkspapieren. Laten we een lofzang zingen voor God die de duivel op deze wereld nog geen vrij spel heeft gegeven. Laten we God maar danken dat het na de zondeval de wereld geen hel is geworden. Kinderen van Abraham, van Adam en Eva zijn nog niet in die buitenste duisternis, ondanks het genoemde doemdenken van deze tijd. Er is nog altijd een gevecht gaande. Het gevecht dat een hoogtepunt heeft bereikt in de strijd van die verbondskinderen tegen de listigheid van de duivel. En dat gevecht is het felst op het terrein van de kerk met een hoofdletter. Waar die verbondskinderen vechten tegen de zonde. Want in dat gevecht breekt de Heer de weg van genade open. Laat u niet inpakken, gemeente, in de komende weken of dagen over dat zoete gekweel over vrede. De vrede met God is tegelijk vijandschap tegen de wereld. En de vriendschap met de hemel is vijandschap tegen de hel. Kind van God zijn, dat is hetzelfde als vijand van de boze zijn. En de gemeenschap van Jezus, dat is hetzelfde als strijden tegen het kwaaie. Dat is wat ons klassieke doopformulier zegt, dat we tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinning mogen. Zo wint God het van Satan. En zo wordt de mens weer buit van God. Zo mag door Gods genade de vrouw de moeder van alle levenden zijn. Ze wordt vernoemd. Ze is nou niet meer Manine, ze is nou Eva. Zij brengt die vechters voort tegen de legers van God, tegen die vorst van het donker. En zolang de aarde bestaat, zal de duivel mensen tegenkomen die tegen hem de wapens opnemen. Dan zal hij mensen ontmoeten die in dat gevecht zeker zijn van de overwinning. Dat is niet gemakkelijk. We doen er goed aan, broeders en zusters, om onze tegenstander niet te onderschatten. De Satan en zijn legermacht hebben erg veel kracht. En hij doet met dat leger onnoemelijk veel schade aan de mensen. Hij voert tienduizenden naar de ondergang. De kerk, de kinderen van het verbond, die teisteren wij zelfs nog met vervolging en onderdrukking. En soms dan lijkt het wel of hij alles mee heeft. Kennis en kunst, geld en goed, talent en techniek. Maar, en dat leert ons die moederbelofte, de overwinning is niet aan hem. De duivel wil het door de mens overwinnen. Maar God zal door de duivel de mens overwinnen. Uit de vrouw die als eerste zondigt, worden de legermacht die de duivel naar de ondergang zal voeren, voortgekomen. Dat is de schande voor de duivel. Hij wordt niet overwonnen door hemelse legermachten. Dat zou te veel eer voor hem zijn. Hij wordt overwonnen door de vrouw, die naar hij meende zo'n makkelijke prooi was. En dat gevecht, broeders en zusters, is dus ons gevecht. Dat is de adeldom van de kerk. Dat gevecht, dat is de garantie van ons kind zijn. Kind van God. Het nieuwe leven met God vecht zo lang tot je erbij neervalt. En ons leven moet staan in het teken van die vijandschap. We zingen het zo makkelijk, hè? Dus het leven is geen vrede al hier, geen wapenstilstand vragen. Het leven is de krijgsbanier dat in Gods handen draagt. Ja, ja. En dwars door alle haat en verdrukking heen, dwars door de vijandschap van antichristelijke machten heen, dan zongen wij vroeger op hervormingsdag dat lied van Luther. En Luther die zingt al grijnst ook de open hel ons aan, met al haar duivelentallen. Toch zal geen vrees ons nederslaan, toch doen wij het krijgslied schallen. Hoe ook de Satan moet, wij staan hem voet voor voet. We tarten zijn geweld, zijn vonnis is geveld, één woord slechts doet hem vallen. Maar bij al onze weerbaarheid moeten we niet vallen in de verzoeking alsof de mens het alleen kan. Het is de strijd van de mens tegen de zang. Het is de strijd van de mens tegen de Satan. En daarom wordt die strijd dan ook gestreden tot in de hoogste regionen. De strijd wordt uiteindelijk beslist door de mens, Jezus Christus. Daar moet het van komen, omdat het zonder die sterke held niet mogelijk is. Zonder die middelaar tussen God en de mensen wil het niet. Op deze zwarte bladzijde uit de Bijbel klinkt zomaar het kerstevangelie. Vanaf dit moment mag de strijdende kerk al een lening sluiten op het kerstgebeuren. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Het woord is vlees geworden. Aan deze twee bevende mensen achter de bosjes wordt de zoon des mensen beloofd. Hier wordt verteld dat Jezus niet als een vreemde tussen ons neerdaalt, maar dat hij uit het menselijk geslacht als waarachtig mens voortkomt. Dat hij ons vlees en bloed heeft aangenomen. Dat wordt hier inderdaad in dit ondergaande paradijs aangekondigd. Allereerst de profetie in de Bijbel die spreekt van Jezus. De zonde heeft nog niet haar intrede gedaan en de nacht gebracht of de eerste ster die pinkelt al. En voordat de donderslagen van het oordeel komen, laat God eerst het kerstlied horen. Het vrouwenzaad komt. En tussen dat kind en de Satan, tussen die zoon van de hemel en die helle zoon, daar zet God vijandschap. Tussen die beiden zal het gevecht zijn hoogtepunt bereiken. En dat is niet in strijd met het vrede op aarde wat de engelen zingen. Want die engelen die worden in de Bijbel geen engeltjes genoemd die door het luchtruim zweven, maar hemelse legermachten. Het zijn de legers van de levende God. En ze zingen van een vrede die alleen maar door gevecht verkregen kan worden. God heeft de strijd aangebonden en Jezus kwam om de wil van zijn Vader te doen. Die strijd is niet alleen aan het kruis gevoerd, ook al later in die kindermoord in Bethlehem, ook in die verzoekingen in de woestijn, ook in dat uitwerpen van duiven, in dat verzet van zijn discipelen tegen zijn lijden, in dat bloedzweten in Gethsemane, dat een koning willen maken op Palmdag. Dan spannen de Satan en de hel samen. Dan heeft de duivel zijn legers gemobiliseerd, want dan staat het heil van de wereld op het spel. En Jezus vermorzelt die slangenkop. Dat wordt ons verteld door de opstanding uit de doden. En al wordt de duivel in het laatst van de tijden nog voor een korte tijd ontbonden, hij mag nog één keer al zijn krachten gebruiken, wordt ons verteld in de Bijbel, maar het einde is dat Jezus hem helemaal onder zijn voeten verplettert. Deze belofte van God mag ons best eens ontroeren in deze adventstijd. Ik zal vijandschap zetten. De wereld komt in het vuur. Maar ik geef mijn zoon aan jullie kant. En dan moet ons kerstlied niet zijn dat lieve kindje dat vrede uitstrooit als zachte sneeuwvlokken in een stille nacht. Het moet zijn van een overwinningslied op de zonde en op de Satan. De wereld mag dan in een gebroken staat leven door de zondeval, maar de kop van de Satan, dus heel zijn bestaan, wordt vermorzeld. Zullen we zomaar kerstfeest vieren, broeders en zusters, als het feest van strijd en overwinning? Weet u en weet jij hoe dat kan? Nou, dan moeten we erop letten dat deze belofte niet tot mensen wordt gesproken, maar tot de slang. De mens is de verdienste kwijtgeraakt dat God zichzelf nog naar hem richt. En de mens moet toekijken hoe de Almachtige spreekt tot een slang, tot een dier, waarover de mens als koning was gesteld. De mens was het waard dat God hem voorbij ging. En wij zijn het ook niet waard om kerstfeest te vieren. Ik zal vijandschap zetten. Mens, bedenk wel, tot die verlossing bent u ongeschikt. Wij kunnen niet één band met de duivel verbreken. En zo wordt die mens door de eerste adventsboodschap vernederd. Zo wordt ons geleerd het hoofd te buigen. Want alleen mensen met gebogen hoofden en kapotte harten, die kunnen het kerstfeest vieren. Als we door het geloof weten, zelf kunnen we het niet. Dat is het geheim van kerstfeest. Dat is de hoogtijdag van Gods genade. God bindt de strijd aan, omdat het hier gaat om zijn eer. Maar de mens moet dat gevecht leveren. En dat we die strijd moeten voeren in en door Jezus Christus. Van tweeën één. Of we sluiten ons aan bij dat gevecht, of we sluiten vrede met de Satan en de wereld. Maar die laatste vrede levert vijandschap met God op. Advent is dat de mens met Jezus Christus meer dan overwinnaars mogen worden. Wat mij opviel bij het voorbereiden van deze preek, in deze adventsboodschap wordt de slang vervloekt. De Satan wordt vervloekt. De wereld wordt vervloekt, maar nergens kon ik lezen een vervloeking over de zondige mens. Die vloek is: ere zij God in de hoogste hemel en vrede op aarde, op het vrouwenzaad, op Jezus Christus. Hij is tot een vloek geworden in plaats van wij. Hij heeft de kop van die slang vermorzeld en in hem zullen we eeuwig overwinnen. Dan gaat die paradijslijn weer open. Maar alleen voor hen die achter Jezus gestreden hebben en door de Here overwinnaar zijn. Want, zegt de Bijbel in Openbaringen 2, want wie overwint, ik zal hem geven van de boom des levens die in het paradijs Gods is. Dat belooft Johannes ons door middel van de Heilige Geest op zijn oude dag. Amen. Laten we danken en bidden. Vader in de hemel, wat hebben we toch een machtige geloofsbelijdenis gezongen, dat u ons onder al die miljoenen in het oog houdt. Dat er vanaf nu en tot in eeuwigheid altijd het jij en ikke zal zijn. Dat geheimen is van de gelovige mens. Dat geheimen is van de mens die door uw geest is geroepen om u te volgen. Wat een heerlijke belofte Dat u onder al die mensen ons allemaal in het oog houdt. En dat wil wat zeggen. Wij bidden u dan ook weer om die eerbied. En dat wij niet alleen die belofte mogen zingen, maar die belofte ook mogen ervaren in ons leven. Dat we mogen ervaren dat u bij ons bent. Dat u ons bij de hand neemt. Ons ook wel eens een poosje in het donker laat wandelen. Maar ons dan toch weer bij de kraag pakt en zegt, ik ben de God die u lief heeft. En het beste blijk daarvan, dat is dat de kerk kerstfeest mag vieren. Heer, het is moeilijk om te geloven door dik en dun. Het is moeilijk te geloven wanneer alles in het leven schijnt tegen te zitten. Als je gezondheid je verhindert om dat te doen wat je graag wil. Bijzonder de predikant die hier vaak voorgaat en die toch van een ernstige ziekte heeft moeten horen. Hij kan lichamelijk de roeping niet meer of beknopt uitvoeren. Geef hem dat hij daar vrede mee mag hebben. Hij hoort ook al tot de leeftijd van de zeer sterken. Maar hoezeer ons hart ook verlangt naar u, we zijn toch met heel ons bestaan aan de aarde gebonden. Dat vergeeft u ons graag, want u hebt ons hier neergezet. Maar geef ook dat hij nu in zijn ouderdom mag getuigen van datgene wat hij altijd verkondigd heeft. Dat er behoud is in Jezus Christus. Dan bidden wij voor alle zieken in de gemeente. Wij vragen u of er een wolk van gebeden naar u mag opstijgen voor alle mensen die onze gevouwen handen en onze gesloten ogen nodig hebben. En dat die het ook mogen weten dat wij voor ze bidden. Geef hun dat door de geest te kennen, Heer. Dat ze een zuster of een broeder van de gemeente zijn. Want als één lid lijdt, zegt uw woord, dan lijden alle leden. Geef dat deze mensen niet aan onze aandacht ontsnappen. Maar dat we de moeite nemen om ze bij u op te dragen, maar ook de moeite nemen om door persoonlijke dingen laten voelen dat ze één lid zijn van die gemeente. Heer, zo willen we ons allemaal aan u aanbevelen, we zijn het zo nodig. We zijn mensen die zo vaak dingen verkeerd doen. In wezen doen we alles verkeerd en daar hebben we soms verdriet van. Daarom hebben we ook een schuldbelijdenis in de kerk. We willen het wel voor u belijden, maar elke keer weer dat gevecht tussen het goede en het kwade, tussen uw zoon en de duivel. Daar hebben we elke dag mee te maken, in het klein en in het groot. Het hoeft niet zo te zijn dat de mensen ons nawijzen, maar wel dat wij weten dat wij gebroken met u leven. Geef Heer ons die vreugde, dat we die liefde lijfelijk mogen ervaren. Het is al een wonder dat we u onze vader mogen noemen. En het is nog een grote wonder dat u uw zoon hebt willen geven om ons te behouden. Het is allemaal voor ons bestwil. Het is allemaal voor ons heil. Geef dan dat we elke dag de handen open naar u richten en verlangend uitzien naar wat u erin wil leggen. Leer ons zo leven, dicht bij u. Amen. We gaan straks een slotlied zingen, dat is uit het Evangelische liedboek nummer 170. En bij het voorspel, en daar heeft de organist wel op gerekend, denk ik, worden de collectes gehouden. Lied 170. Plaats die God u en mij heeft gewezen, maar dat willen we pas doen als wij hem gevraagd hebben om zijn zegen. De Heere zegene ons en hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.